We gaan dus lezen uit Romeinen 4. Alweer. 9 avonden gehad. En de avond van vanavond is avond 10. Ontzettend mooi thema vanavond. Het lijkt op het eerste gezicht niet zo heel moeilijk. Maar als je er wat dieper op ingaat, dan blijkt het toch wat meer haak en oog aan het hele thema van de rechtvaardiging te zitten. Maar het wordt alleen maar mooier. Dat is tenminste mijn ervaring. Dus ik wil eerst rustig Romeinen 4 vers 1 tot en met 12 voorlezen. Ik doe dat uit de Theos vertaling. Die ik nog zou meenemen voor jou. Maar wederom niet weer vergeten. Misschien kan je echt bestuurd gaan een keer. Hè? Vergeet het gewoon. Ik ben daar zo slecht in. Maar goed. Romeinen 4. Daar gaan we. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees gevonden heeft? Want als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. Maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens gelukkig genoemd, die God gerechtigheid toerekent, zonder werken. Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent. Geldt dit geluk nu de besnedene of ook de onbesnedene? Wij zeggen immers aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. Hij ontving het teken van de besnijdenis als regel van de gerechtigheid van het geloof dat hij had in de onbesneden staat. Dat hij vader zou zijn van allen in onbesneden staat geloven. Opdat ook hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En opdat hij vader van de besnedenen zou zijn, niet alleen voor hen die besneden zijn, maar ook voor hen die wandelen in de voetstappen van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat had. Tot zover. De lezing uit het woord.
Ik heb de blaadjes niet.
Wat zei je?
Ik heb de blaadjes niet.
Je hebt de blaadjes niet?
Nee.
Nou ja.
Ik kan het niet gedaan.
Daar kunnen wij voor zorgen. Ja. Je was net wat later binnen misschien.
Nee, ze was binnen voor.
Oh. Goed. We hebben nu een aantal avonden gehad. 9 avonden, om precies te zijn. En we hebben gezien, en dat moet iedere keer weer goed benadrukt worden, omdat het de bedoeling is van Paulus en van de Heilige Geest, want Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest, dat wij gefundeerd zijn in het wezen van God. Dus dat is heel belangrijk. Wij als gelovigen moeten niet met onszelf bezig gaan, want ik heb afgelopen week ook weer een paar mensen gesproken, ook een jonge vrouw, heel verdrietig, die erg gebukt ging onder haar eigen falen. Hè? En dan zie je dus iedere keer weer dat de mens geneigd is om zichzelf als maatstaf te nemen voor zijn vrede. Maar het is de wil van God dat we in zijn wezen, in zijn persoon, vrede vinden. En dat die persoon komt tot uiting op het kruis van Golgotha. Maar daarvoor moeten we eerst weten hoe groot die genade is. En om dat te weten, hebben we in de afgelopen avonden gezien dat de mens, zoals die is voortgekomen uit Adam, dat die volkomen verdorven is. Dat moet wel heel duidelijk zijn. Is dit een herziende staatsvertaling? Mag ik je even lenen? Ik heb je van mij ook al vergeten. Gaat lekker. ik moest een laptop meenemen, dan vergeet ik de rest weer. Genesis 8 zegt in vers 21, let erop, dat gaat over Noach. Maar er staat dit. Even zien. En de Heere rook die aangename geur. Dat is dus van dat altaar en het offer wat Noach bracht. En de Heere zei in zijn hart: ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. En dan komt het. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En hoe heeft de mensheid die slechtheid van zijn hart eigenlijk ten volle bewezen? Dat was toen hij de Zoon van God, de geliefde, de volmaakte, naar het kruis verwees. Op het kruis is niet alleen de genade van God openbaar geworden, en dat is echt heel belangrijk, maar ook de totale verdorvenheid van de mens. Met of zonder godsdienst. Want de Jood had een volmaakte godsdienst van God ontvangen, en met die godsdienst hebben ze hem naar het kruis verwezen. En de heidenen zonder godsdienst, de Romeinen, hebben hem doorstoken, hebben hem gekruisigd. En in Romeinen 3 hebben we gelezen in de eerste paar versen vanaf vers 9. Daar zegt hij, zijn wij uitnemender, dus de Joden, helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd. Dat ze allen onder de zonde zijn. En dan gaat hij een aantal teksten aanhalen uit het Oude Testament, de Torah, uit de geschriften van de Joden zelf. Er is niet één rechtvaardig, er is niemand die verstandig is, ze zijn allemaal afgeweken. Er is niemand die God zoekt. Dat is de mens van nature. En dan heeft God die mens, die goddeloze mens, in ons hoofdstuk van vanavond, vers 5, de goddeloze rechtvaardig verklaard. Ja? Niet dus degene die gedoopt is, of die besneden is, of die een geweldig gebedsleven heeft, of die iets voorstelt. Nee, God rechtvaardigt de goddeloze. Iemand die zijn eigen zoon gekruisigd heeft, wordt door God rechtvaardig verklaard. Hoe is dat mogelijk? Op welke grondslag doet God dat? Nou, dat hebben we de vorige keer gezien, toen jullie niet waren. Dan nog eventjes terug naar hoofdstuk 3, vers 24. Dat de goddelozen, dus die gezondigd hebben, om niet gerechtvaardigd worden door zijn genade. Ja? Dus het is nodig om te zien hoe de mens van nature is, om ook te begrijpen hoe groot de genade van God is. Want God rechtvaardigt niet iemand die een goed geloof heeft, of die heel hard aan bidden is, of die heel hard aan het zoeken is, of die weet ik wat doet. Nee, God rechtvaardigt iemand die godloos is. Want Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren, zegt Romeinen 5, vers 8. Ja? En dan gaan we even verder. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is het geheim. God ziet op het werk van zijn Zoon. En ieder die dat werk gelooft, en daar gaan we vanavond over hebben. Wat is dan geloof precies? Ieder die gelooft in de Heer Jezus, en dat werk, die wordt door God rechtvaardig verklaard. Hij komt de rechtbank in als een goddeloze. De aanklachten tegen hem of haar zijn de overtredingen naar de wet van God, want de wet doet zonde kennen. Vers 20 van hoofdstuk 3. Maar de rechter verklaart iemand rechtvaardig. Hoe is dat mogelijk? Nou, dat wordt uitgelegd in hoofdstuk 3, vers 25. Er staat: hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. Ja? Het bloed heeft voor God zoveel waarde dat hij iedereen die hem vertrouwt, die zijn woord gelooft aangaande dat bloed, die is gerechtvaardigd. Dus als jij de Heer Jezus gelooft, als jij het woord van God gelooft of de prediking aangaande dat offer van Christus, dan ben jij in Gods ogen een rechtvaardige, dan ben je gerechtvaardigd. Niet omdat de Heer Jezus de wet voor jou heeft volbracht of zoiets. Het is dus niet door zijn leven dat jij rechtvaardig bent. Hij heeft niet alle regels gehouden en dat wordt dan op jouw konto geschreven. Want dan is het nog na de wet, maar het is buiten de wet om. Hè? Vorige keer heel duidelijk gezien. Nee, het is vanwege zijn dood. Vanwege zijn lijden, vanwege zijn sterven. En Dan staat er in vers 25 ook nog dat al die zonden die voor het kruis waren, heeft God voorbij laten gaan. Want hij is een heilig God. Hij had alle mensen vanaf Adam kunnen en moeten wegvaren naar zijn heiligheid. Want geen enkel mens kan voor zijn heilig aangezicht bestaan. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij heeft ze voorbij laten gaan. Hoe kan dat? Nou, doordat hij een rechtvaardige grondslag had om die zonden nog niet te oordelen. Nog niet. Van die mensen. En dan zegt vers 26, en dat is het mooiste stukje van hoofdstuk 3, het laatste gedeelte. Daar staat dat God zijn eigen gerechtigheid hierin laat zien, dat hij ieder die gelooft in zijn zoon, die verklaart hij openlijk als een rechtvaardig. Heb je hem? Waarom zijn wij dan nog zo bezig met onszelf? Wij zoeken grond in onszelf, was met die jonge vrouw van de week ook, om een goed gevoel te hebben, om een vrede te hebben, om wat dan ook. Maar dat is een hopeloze zaak. Want als je de Heer Jezus ziet, in de evangelie, daar kom je nooit aan. En zij was heel diep verdrietig en ook depressief. Ze bezocht ook al een psycholoog. Dat ze zei, en zei tegen mij ook van, ik stel God en mensen teleur. Maar God, ik zei tegen haar, God heeft jou in zijn zoon volkomen rechtvaardig verklaard. Maar je gaat jezelf veroordelen. Dus je vertrouwt niet op het woord van God. Dat zegt, dat hebben we de vorige keer ook gezien, je bent niet alleen rechtvaardig, maar God heeft je in zijn zoon helemaal afgesneden van de gevolgen van Adam. Je staat voor zijn aangezicht niet in Christus. En dat komt dan in Romeinen 6 straks. Je bent levend voor God. Je bent niet meer dood. En je bent niet meer iemand die het oordeel verdient. Maar je bent een rechtvaardige die levend is gemaakt in Christus. Dus je staat aangenaam in de geliefde. Sterker nog, de Vader vindt vreugde in de gelovigen. Waarom? Nou, omdat die in Christus is. Ja. Hij rekent hen, dat zullen we straks ook zien in hoofdstuk 4. David zei het al in Psalm 32, hij rekent hen de zonde niet toe. Hij vergeeft zelfs. Vergeving heeft met het hart te maken van God. En we lezen in Hebreeën 9, vers 22, en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dus, als gelovige ben je onvoorstelbaar gezegend. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in hemelse gewesten. Waar is dan de roem, vers 27 van hoofdstuk 3? Uitgesloten. Moeten we dan met onszelf komen? Moeten we het nog over onszelf hebben? Nee. En hij vat het dan helemaal samen in vers 28... Wij stellen vast, wij, dat zijn dan de apostelen, de medewerkers van Paulus, dat een mens gerechtvaardigd wordt door geloof. Zonder werken van de wet. Nou, de Joodse lezers die zeiden, nou ja, zeg, Paulus die hier, verkondigt een boodschap, de afval van de wet. Maar dan zegt hij vers 31, kijk maar mee, van hoofdstuk 3 vers 31, stellen wij dan de wet buiten werking? Met andere woorden, spreek ik iets tegen wat de wet, Torah, Oud Testament, heeft geleerd? Nee, hij zegt, want wij bevestigen de wet. Wij bevestigen dat wat God in het Oude Testament al had geopenbaard. Ik vertel niet iets nieuws. Wat wel het nieuwe is, dat kan hij in deze brief nog niet zo kwijt. Dat komt in Efeze en in Colossense. Dat is dat je niet alleen bent gerechtvaardigd, maar dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dat je dus in de hemelse gewesten gezegend bent met alle gelovigen samen. En dat je eigenlijk een onderdeel bent van Christus zelf. Je bent zijn lichaam geworden. God ziet jou aan als Christus. Het gaat heel ver, hè? Zoals hij heilig was, ben jij heilig. Zoals hij geliefd is, ben jij geliefd. Je staat in die persoon van de Heer Jezus, sta je ook voor God de Vader. Dat is nieuw. Maar dat gaat hij hier niet in deze brief nou zozeer uitwerken. Nou, dan komen we dus bij hoofdstuk 4. Want hij zegt, wij bevestigen de wet. En dan gaat hij dat ook laten zien. Want de Joden beroemden zich op hun godsdienst. Zoals vandaag vele christenen zich beroemen op hun kerklidmaatschap, op hun doop, op hun belijdenis. Dat, denken ze, brengt mij in de gunst bij God. Maar dat is niet zo. Dat zijn allemaal dingen die ons totaal niet in de gunst bij God brengen. Er is maar één middel waardoor wij bij de Heere God aangenaam zijn. Dat is het offer van Christus. En al het andere, avondmaal, doop enzovoort. Dat zijn allemaal instellingen, inzettingen die te maken hebben met het geloofsleven. Maar niet met, met onze positie voor God. Ja? Nou, wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees. Want Abraham was de vader van de Israëlieten. En dus ook van Paulus. En dus ook van de Joden. Niet van ons. Maar van de Israëlieten. Wat heeft deze man, die Abraham, gevonden? Wat staat er over hem geschreven? In het eerste boek van de Torah. Vers 2. Als Abraham op grond van werken gerechtvaardigd is, heeft hij roem, maar niet bij God. Nou, God heeft hem niet gerechtvaardigd op grond van werken. Want wat zegt de schrift? Vers 3. Dan gaan we even naar Genesis hoofdstuk 15. Mag ik die weer in?
Ja.
Plaatje erbij doen. Zo. Genesis 15 zegt. Dus, ben ik alweer erbij, hè? Dat is een kleinere blaag dan ik gewend ben. Denk ik hoor. Vers 3. Daar staat: verder zei Abraham: Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga. En de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn. Dat was dus zijn knecht. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie het woord, let op, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten, want tussen haakjes, de Heere verscheen aan Abraham gewoon als een mens, als een man. En zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Dat is het woord van de Heer. Ja? En dan staat er in vers 6... En hij geloofde de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. En dan zegt vers 3, wat zegt de schrift? Zie je dat? Er staat niet, wat staat er in de schrift? Wat zegt de schrift? Want de schrift is het woord van God. De schrift spreekt. Ken je dat of niet? Dat je iets leest, het spreekt tot je. Wat heeft deze Abraham, de voorvader van Israël, nu gevonden bij God? Hij kreeg een woord. Dat woord was aangaande een belofte. Abraham wist dat zijn eigen lichaam verstorven was. Vers 19 van hoofdstuk 4 van Romeinen. En niet zwak in het geloof, lette hij niet op zijn eigen afgestorven lichaam. Maar hij geloofde God. En dan staat er, en die rekende dat tot gerechtigheid. Abraham gaf God de eer als de God van de waarheid. Nu hebben wij ook een woord van God gekregen. Ook betreffende een belofte. En ook betreffende een zoon. En wat is dat woord van God aan ons?
Christus.
Juist. Wat moet ik doen, mannen, broeders, om... Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en u zult behouden worden. In Handelingen 16. God zegt eigenlijk... Ik zal je zegenen als je in mijn zoon gelooft. Er zal een zoon uit je voortkomen. Vervolgens, dat is dan de vrucht van de geest enzovoort. Galaten 5. Maar wij hebben het woord van het kruis. En na het kruis is het evangelie van de genade van God. Als je dat offer aanneemt, als je dat geloof accepteert, dat God de waarheid spreekt over dat offer, dan wordt dat geloof van jou je toegerekend tot gerechtigheid. Het hoeft niet een sterk geloof te zijn. Het is gewoon het accepteren van wat God zegt. Ja? En nou is dat woordje rekende, wat hier staat in vers 3. Hij rekende hem dat tot gerechtigheid, of zoals Paulus zegt, het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat woord, dat komt voor 35 keer in de brieven van Paulus. 11 keer in dit hoofdstuk. En totaal 41 keer in het hele Nieuwe Testament. Het woord komt uit de rechtspraak. En het betekent dat God, de rechter, een mens als rechtvaardig rekent, verklaart. Op grond van het feit dat die persoon God heeft geloofd op zijn woord. Op dezelfde manier, kijk maar naar vers 8 van hoofdstuk 4, staat er, gelukkig de mens of de man van wie de Heere de zonde geenszins toerekent. Zie je dat? En hij zegt in Johannes tegen de Joden, als je niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. En als je straks voor de heilige God staat en je hebt niet het evangelie aangenomen, of je hebt God niet gezocht, terwijl je het evangelie nooit gehoord hebt, dat hebben we in hoofdstuk 1 gehad, hè? Weet je nog, in hoofdstuk 2. Dus dan worden jouw zonden jou toegerekend. God rekent jou dat toe. En dan zul je ook voor eeuwig en altijd van hem verwijderd zijn. Maar als je gelooft in de Heer Jezus, dan rekent God jou dat tot gerechtigheid. Dat betekent dat jij een rechtvaardige bent, omdat je in Christus vanaf dat moment gezien wordt. Je bent uit Adam genomen, met al zijn gevolgen, en je staat in Christus. Helder? Dat is een geweldige rijkdom. Je kunt dus vanaf dat moment omgaan met de Heere God in het heiligdom, zonder angst, zonder vrees, zonder dat je op jezelf hoeft te zien. En je kunt de Vader aanbidden in geest en in waarheid. En dat is voor ons mensen heel moeilijk. Want wij hebben de neiging om altijd naar onszelf te kijken. Heb ik ook. Dat is de mens. Dat gaan we zo ook nog wel even zien. Maar dan komt vers 4, zeer belangrijk. Hem nu die werkt. Hem nu die werkt, wordt het loon toegerekend uit genade. Oh, sorry, niet toegerekend uit genade, maar als verschuldigd. En de gevallen mens denkt altijd aan, als ik iets doe, dan krijg ik resultaat. Hoe vaak heb je niet gehoord... Ja, die en die is overleden, maar hij zal wel in de hemel zijn. Waarom? Hij was zo'n goed mens. Hij deed nooit een vlieg kwaad, hij hielp altijd iedereen. Snap je? Dat is op grond van werken. Maar op grond van werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden, zegt Galaten 2 vers 16. Want God heeft een standaard en die standaard, dat is zijn zoon. En die is volmaakt. En alleen een volmaakte daarvan zegt God, deze is mijn geliefde, in hem vind ik mij welbehagen, hoor naar hem. En geen mens kan aan het tippen. Nul. Niemand. Er is niemand rechtvaardig. Uit onze eigen gevallen staat is er niemand verstandig. Niemand heeft inzicht. Niemand zoekt God. We zijn allemaal met onszelf bezig. Ja? Maar Paulus maakt glashelder dat behoud niet is op grond van iets in de mens. En zelfs het geloof is geen daad van gerechtigheid. Dus dat zou zo zijn, dan zou er ook een beloning op volgen en dan zouden wij de eer krijgen voor het feit dat wij geloven. Maar geloof is geen daad, maar een keuze, een houding. Om het van hem te verwachten, omdat we het zelf niet kunnen. Ja? En ik heb eronder gezet, toen Abraham geloofde, deed hij het enige dat de mens kan doen zonder iets te doen. Het is hulpeloos als een kind iets aanneemt. Dat is geloof. En natuurlijk weten we vanuit de schrift dat dat geloof ook een gave van God is. Dat ook van hem uitkomt. Maar aan de andere kant is het ook iets wat de mens toch uiteindelijk, als die behouden wordt, moet doen. Geloven in het volbrachte werk, de genadetroon. Ja? Abraham deed dus niets door te geloven. Nou, in hoofdstuk 3 lag de nadruk volledig op het geloven in de Heer Jezus. En in hoofdstuk 4 ligt de nadruk op het geloven in God, die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, kennen jullie allemaal die zekerheid dat je een rechtvaardiger bent? Ben je daar, heb je daar ook de vrede van? Wij dan, hoofdstuk 5 vers 1. Gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En dat betekent, en dat zei ik ook afgelopen week, was ik in Dronten, maar daar ging het ook over wetticisme. En wetticisme vraagt van ons om iets te doen, hè? Om iets bij Christus te voegen. Maar hoe herken je iemand die onder de genade leeft? Vroeg ik aan die mensen daar. En er was één jongen die zei, er was een verstandig, een lichamelijk ernstig gehandicapte jongeman. Hij kon echt heel moeilijk praten, dus aandoenlijk en sneu. Maar hij zei, dat kun je zien aan zijn dankbaarheid. Hoe kun je zien als iemand onder de wet zit? Aan zijn klagen en zijn teleurstelling. Dat de wet vraagt van jou iets. Je kunt het niet. Dus je gaat het proberen en je raakt iedere keer teleurgesteld. Maar wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Romeinen 6 vers 14. En er staat niet de wet, want wij zijn als heidenen nooit onder de wet geweest van Israël. Dus het hele voorlezen van de 10 geboden heeft natuurlijk weinig tot nul zin. Want je stelt mensen weer onder een vloek. Want je eist van ze dat je de geboden van God onderhoudt. Maar dat kunnen we dus niet. Want de wet doet zonde kennen, zegt Romeinen 3 vers 20. En dus is het veel beter, mijns inziens, om Christus te prediken. De heerlijkheid van zijn genade, zijn persoon. Om met hem bezig te zijn en niet met wat er van ons verwacht wordt. Want alles wat je op een mens legt, ook al is hij een christen, dat kan er niet voldoen. Hij is en blijft zwak. Maar als je Christus predikt, als je met hem bezig bent en met zijn genade, dan ga je zo onder de indruk raken van zijn persoon, dat er van binnenuit een verlangen en een leven gaat groeien, dat God steeds meer gaat behagen. Maar dat heb je niet, helemaal niet in de gaten, want je bent met hem bezig. Ja? Dus daarom is 2 Timotheus 2 vers 1, nu dan mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En wat gebeurt er 99 van 100 keer als je een preek hoort? Dan gaat er iemand tegen jou zeggen wat jij moet doen. Toch? Uitstappen. Moet je gaven ontdekken. Je moet gaan bidden. Je moet dit, je moet dat. Maar dat is niet mijns inziens de manier. Je moet mensen brengen bij Christus. En ze leren dat ze sterk worden in de genade. En zwak van zichzelf. Want hij moet meer worden en ik moet minder worden. Maar dat is een grote valkuil. Zeker als er problemen zijn. En in 2 Timotheus is het een en al problemen. Want de gemeente wordt daar gezien als een vervallen huis. Dan hebben mensen de neiging om vanuit hun eigen enthousiasme en goede bedoelingen de gemeente weer wakker te schudden. Op te wekken tot goede werken. Tot dit, tot dat, tot zus en zo. Maar het zal geen effect hebben. Want de mens kan dat niet. Eventjes is het. Maar daarna zakt het weer in. Daarom sterk je in de genade in Christus Jezus. En het doel van deze Romeinenbrief is, tot en met hoofdstuk 8, dat de gelovige gefundeerd is in wie God zelf is. Want wat de geest bedenkt is Welke twee dingen?
Leven.
En? Leven en? Nee, dat is wat hij geeft.
Een vrede. Hè?
Vrede, ja. Wat de geest bedenkt, want dat vlees bedenkt, is... even kijken, wat staat er in vers... vijandschap tegen God. Dat is zoiets. Romeinen 8, vers 6. Want wat het vlees bedenkt, is de dood. Zie? Want als je uit je natuurlijke kracht, Romeinen 7 is dat, hem gaat dienen, wat gebeurt er dan? De zonde begint te leven, jij wordt gedeprimeerd en teleurgesteld, je zakt weg in zelfverwijt. Maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Want de geest is niet met de mens bezig, maar met Christus. En dus is er leven en er is vrede, want ik ben gerechtvaardigd voor God. Ik hoef niet meer iets te presteren. En daarom is het principe van de genade zo belangrijk vandaag. En dat is wat ik ook overal, als ik ergens mag spreken, dat ik daar... altijd spreek ik daarover. En niet over wat een mens aan moet doen. Maar, zegt iemand, het Nieuwe Testament staat er ook vol met geboden. Of niet dan? Doe dit, doe dat, heb je vrouw lief, enzovoort. Nou, dat klopt. Maar dat zijn niet geboden voor de oude mens... maar het zijn bepalingen voor de nieuwe mens. En Paulus zal nooit een brief beginnen met... beste gemeente in... heb je vrouw lief? Nee, hij gaat eerst de genade in Christus uitwerken. Efeze 1, Efeze 2, Efeze 3. En dan pas komt hij met... dus wandelwaardig je roeping. Dus wandel zoals je geroepen bent in de genade van God. De wandel komt van binnenuit. Nou.
Hij accentueert als ware... in iedere brief eerst de positie.
Juist, altijd.
En dan de wandel als Christus.
Ja, sterk je in de genade in Christus Jezus is. En dan zegt hij daarna, vertrouw dat wat je van mij gehoord hebt, toe aan vertrouwde mensen. Zie? Dus eerst zie wie hij is. En dan ga je, als je gezien hebt wie de Heer Jezus is, ja, dan ga je ook, dan komt dat leven van hem ook steeds meer naar buiten. Maar als je de gemeente voorhoudt, hoe word je vervuld van de geest? Stap 1, stap 2, stap 3, dan gaat nooit werken. Never. Dat het werkt nog niet. Doe al je zonden weg. Beleid dit. Doe zus. Doe zo. Want dat zijn allemaal dingen die door de geest zelf juist in je leven gebeuren. Beleiden van zonden en dingen wegdoen. Dat gebeurt door Gods geest. Niet, dat is niet een voorwaarde. Wij kunnen dat allemaal niet. Dus vervuld zijn met de geest. Er is geen stappenplan voor. Of een handleiding. Of een sleutel. Het enige waarvan de schrift zegt dat is zegen. Is door het geloof. Het geloof. Ziet als een hulpeloos kind op de bron van leven, dat is Christus. Dat is ook mijn boodschap altijd, overal.
Ja? Mag ik even een vraag zo stellen?
Tuurlijk.
Wat je nu zegt, heeft Jezus dat zelf ook een keer gezegd in een van de evangelie?
Vast wel. Dan moet ik heel hard nadenken.
Okay. Ja. Dat ik je van verhaal, dat ik
ja, ja hij zegt, ja, ik, moet twee, ik denk nu aan twee voorbeelden. Het eerste is Matthäus 11. Vader, dank u dat u dit voor wijze verstandige verborgen hebt gehouden, maar een kindekens hebt geopenbaard. Kom tot mij, al die vermoeid en belast. Nou, waardoor word je vermoeid en belast? Door?
Nee.
Door?
Door de heilige inspanning.
Juist. Ja. Door de wet. Vermoeid en belast. En ik zal je?
Rust geven.
Juist. Tweede voorbeeld is Johannes 7. Wie dorst heeft, komen tot... stromen van levend water zullen uit zijn.
Eerste.
Wat zijn dat, stromen van levend water?
Dat is het nieuwe leven.
Juist. Ja. Maar de voorwaarde is, kom tot mij. Ja. Wie dorst heeft. Wanneer heb je dorst? Nou, als je hebt gezien dat er in jou geen goed is. Zoals Romeinen 7. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik dorst naar het leven. Nou, kom tot mij, zegt hij. Zie, als hulpeloos. Dus dat zegt hij inderdaad, die twee gedeelten ook.
Ja, mooi.
En zalig de armen van geest, eigenlijk hetzelfde. Want zij zullen verzadigd worden. Of de honger en dorsten naar gerechtigheid enzovoort. Dat zijn allemaal dezelfde dingen. Principes. Ja? Nou, vers 5. Maar hem die niet werkt. Dus probeer het nou even tot je door te laten dringen. Want als je teleurgesteld bent in jezelf. En als je voortdurend bezig bent met je eigen falen. Dan ben je nog aan het werken. Ja? Maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. De mens moet afzien van iedere vorm van werken. Dus niet zoeken, huilen, belijden. Zoals je dat vaak in de zwaardere kringen ziet. Van ja, maar je moet eerst een diepe bekering hebben. Nee. Geloof in het evangelie. Ja, maar een mens kan dat niet aannemen, zeggen ze dan. Nou, als dat zo zou zijn, dan zou het evangelie ook nooit gepredikt moeten worden. Want Paulus heeft het over de dwaasheid van de prediking. God behoudt mensen door de dwaasheid van de prediking. Nou, als dat de mens het onmogelijk kan aannemen, dan heeft het ook geen zin om te prediken, toch? Dus het is niet zo. Hier staat het ook. Maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloos rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Want wie, en heb ik het onder Hebreeën 4 vers 10 geschreven, hè, want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust van zijn werk. Evenals God van de zijde, want toen God rustte, was op de zevende dag, toen wemelde het van het leven, en toen hadden we twee mensen, een Adam en een Eva, en die waren gesteld over de hele. Yes. En God heeft nu een werk aan het kruis volbracht, waardoor het straks wemelt van het leven van Christus, voor hem, en dat er één mens is, Christus, plus een vrouw, wie is dat?
Gemeente.
Gemeente, en die zijn, worden gesteld over? En de? En de hemel. Dus alles wordt samengevat in één hoofd, Christus, maar dan plus de gemeente, Adam en Eva. Dus God is tot rust gekomen, want hij heeft dat op het kruis allemaal bewerkt. Snap je? Waarom ben jij dan niet tot rust gekomen bij het kruis? Waarom zijn we dan vaak zo nog zo onrustig? En zijn we vaak nog zo met onze eigen falen bezig?
Dan moet ik nog in het
Ja. Klopt. Maar ik zeg heel brutaal vanavond, het komt ook door ongeloof. Door ongeloof. We geloven het woord niet. We zeggen wel, ja, mooi. Mooie Bijbeluitleg. Mooi stukje. Maar nu ga ik het toch weer lekker zelf proberen. En nou is het ook wel zo dat Paulus bidt. Daar ga ik zondag van over hebben. In Efeze 1. Hij bidt wel dat het, mag, dat het in de harten mag landen van de gelovigen. Dat is niet iets wat je zomaar pakt. Dat is ook een gebedszaak. Het is niet altijd je eigen schuld als je niet gelooft. Het zijn eigenlijk vaak blokkades. Maar het geloof in het volbrachte werk van Christus is de enige voorwaarde voor elke zegen. Ja? Dus ook de voorwaarde van geestelijke groei is geloven in het volbrachte werk van Christus. Je hoeft niet iemand je de handen te laten opleggen voor meer van de geest of iets dergelijks. Je hoeft ook geen 12 stappen of 16 sleutels te zoeken om de volheid van de geest ergens te pakken. Nee, geloven in het volbrachte werk. En als er ergens een gebed voor nodig is, is dat: Heer, laat mij zien hoe Christus dat werk volbracht heeft. Wat de gevolgen daarvan zijn voor mijn leven.
Ja.
En dat gaat God verhoren. Want hij zegt, alles wat je zult bidden in mijn naam, zal ik doen. In mijn naam. Hè? Dus, ja. En ik heb nog eronder gezet. Het geloof zelf is daarom ook niet een daad van gerechtigheid. Maar is eenvoudig eer geven aan hem die de waarheid spreekt. En vertrouwen hebben in zijn woord. Hoewel dit geloof in zichzelf niet een daad van gerechtigheid is, wordt het de gelovigen toegerekend. En die grondslag die God daarvoor heeft, is het werk van zijn zoon op het kruis. En ik heb daarboven een schemaatje gezet op de derde bladzijde. Daar kun je zien hoe dat werkt. Abraham geloofde in de belofte. Hij werd op grond van het kruis gerechtvaardigd. Ja? Maar David geloofde in wat anders, namelijk de offers. Maar ook dat was een woord van God. En dus paste God dat kruis ook op hem toe en werd hij ook gerechtvaardigd op grond van zijn geloof. Job werd ook gerechtvaardigd. Hij had ook een heel andere openbaring van God. En wij leven na het kruis. En wij geloven in het offer van de Heer Jezus. En zijn dus op grond van het kruis gerechtvaardigd. Ja?
Maar in de tijd
van
Adam en David, dat kruis was nog niet geschied.
Nee, daarom spreekt David ook over welzalig de man wiens zonden bedekt zijn. Bedekt is kafar in het Hebreeuws, heb ik maar laten vertellen. Dat is bedekking. Maar bij ons, kijk, als je misschien, kun je even Hebreeën opzoeken, Hebreeën 9. En dit is gewoon essentieel, mensen, voor als je in een gemeente bent of in een kerk en de wet wordt voorgelezen of je wordt in een evangelische kring onder bepaalde bepalingen gesteld, dan zit je onder een vloek. Want je kunt de wet niet houden. Het is een veroordeling. Je zult ook ernstig teleurgesteld worden en raken in jezelf. Er staat in hoofdstuk 9. Moet ik even kijken hoor. Vers 22. Met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. Hebreeën 9 vers 22. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het was dus nodig dat wel de zinnenbeelden van de dingen die in de hemel zijn hierdoor gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere slachtoffers dan deze. Dus met andere woorden, die tabernakel die op aarde stond, was gewoon een plaatje van wat er in de hemel is. Een heiligdom, een heilige enzovoort. Vers 24, want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, het tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Ook niet opdat hij zichzelf dikwijls offerde, zoals de hoge priester elk jaar ingaat in het heiligdom met vreemd bloed. Want anders had hij van de grondlegging van de wereld af die dikwijls moeten lijden. Maar nu, en daar komt het, is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen. Zie je dat? Dus niet meer bedekken, af te schaffen. Door het offer of het slachtoffer van zichzelf. En God kon op grond van dat offer wat zou komen, de zonde bedekken van de mensen die tot hem kwamen. Maar het moest elk jaar gebeuren, zodat God aangaf, het is niet volmaakt. Als het volmaakt was, hoef ik het maar één keer te doen. Ik reken dat bloed van Christus jullie toe, want jullie geloven in mijn woord. Maar ik laat tegelijk zien dat het elk jaar opnieuw moest gebeuren, zodat het niet volmaakt is. Er komt een volmaakt offer. Ja? Nou, die Abraham, waar de Joden zo hoog van opgaven, die stond op dezelfde voet als alle andere zondaren. En dat was nogal schokkend voor de Jood. Want God verklaart de goddeloze rechtvaardig. En als wij als gelovigen, christenen, bepaalde helden uit het verleden, Luther, Calvin, weet ik veel wie allemaal, als dit toch ergens in onze gedachten op een hoger plaatje hebben staan dan wij zelf, toch een beetje zoiets hebben van, ja, die Marie was zo godvrezend, God moet wel heel blij met hem zijn geweest. Ja, dan hebben we het toch nog niet helemaal gesnapt.
Ja. Ze zeiden van, wij zijn nageslacht van Abraham.
Ja. Maar vandaag zeggen mensen, wij zijn Lutheranen. Ja. En wij zijn Calvinisten.
Ja.
Nou, dus, denk je dat bij God in de gunst? Nee. Want ook Calvin en ook Luther was een zondaar.
Moet je me stoppen?
Van wie ben jij?
Paulus, zeg nee, ik zeg nee, Paulus.
Ja, er waren, kijk,
ik snap het nog niet. Hè.
Dat was in 1 Korinthe 1. Maar ik heb eronder gezet, en dat heb ik ook weer van het voortreffelijke boek van Mr. Newell. En heb ik van de week de Hebreeënbrief ook maar besteld, want ik vind het zo'n geweldige schrijver. Hij heeft twee boeken maar geschreven, maar dat zijn echt wel twee juweeltjes. Hij schrijft, als God een godvrezende mens rechtvaardig zou rekenen, op welke grond zou dat dan zijn? Als het op grond van diens gerechtigheid zou zijn, zouden we het bloed van Christus buiten beschouwing laten. En dus zou deze zogenaamde godvrezende mens geen zondaar zijn. Wat Romeinen 3 juist wel beweert. Maar er is geen enkel onderscheid voor een heilige God. Keurige mensen en misdadigers zijn beide zondaars. Er is niet één rechtvaardige, ook Abraham niet. Ook Calvin niet, ook Luther niet, noem maar op wie niet. Niemand niet. En op grond van het geloof, werden ze allemaal rechtvaardig. Helder? Nou, en God heeft dus al die mensen en ons ook, en dat is het punt waar Paulus voor bidt in Efeze 1, niet alleen rechtvaardig verklaard, maar hij heeft ze alle zegeningen gegeven waarmee de Zoon gezegend is als mens. Zit hij op de hoogste plaats? Ja, dan jij ook. Heeft hij de wereld? Ja, jij ook. Alles is van jullie, zegt hij in 1 Korinthe 3. Zal hij alles beërven? Jij ook. Woont hij het huis van de Vader? Dan jij ook. Zal hij tot in eeuwigheid de heerlijkheid van God weerspiegelen? Dan jij ook. Kun je het een beetje behappen? Nou, dat is het evangelie van Gods genade. Dat hij dus die zondaar, daarom hebben we daar de eerste hoofdstukken zo bij stilgestaan, die geeft hij een plaats in zijn eigen huis, bekleed met de heerlijkheid van zijn Zoon. En ook nog eens maakt hij de gemeente als het enige middel waardoor God bij de mensen zal wonen straks voor altijd. Alle mensen uit alle tijden die geloven behoort niet per se tot de gemeente, dat weet je inmiddels. Maar wij zullen het middel zijn, de tabernakel waardoor God bij de mensen woont. Dus jij en ik zullen straks op een nieuwe aarde, met een nieuw lichaam, in de volkomen geluk en vrede en gelukzaligheid zijn, terwijl onze levens thuis worden in het vaderhuis, maar dat onderscheid is daar gewoon niet meer. En dan zullen we al die mensen die daar zijn, dat zijn er heel veel, want de zee is er niet meer, dus je hebt heel veel extra ruimte op deze wereld, die zullen wij dan de Vader, God, de Vader zal wonen in de gemeente en die mensen zullen hem dan in ons kunnen zien. Dat is een beetje het hele idee. Zoals Christus de Vader openbaarde, zo zullen wij dat straks doen. Ja, dat is de heerlijkheid van zijn genade.
Maar dat is dan in het duizendjarig rijk.
Nee, daarna.
Daarna.
Duizendjarig rijk zullen we regeren met Christus. Ja. Dan zullen we ook iets van de Vader laten zien. Maar dan
op de nieuwe aarde is het toch niet meer nodig dat wij de Vader laten zien?
Tuurlijk wel.
Want dan is iedereen toch al in God? Allen zijn dan in God?
God is alles in allen, maar in allen is de gemeente. En bij allen is Openbaring 20. God zal wonen bij de mensen. Hij zal wonen in de gemeente.
Maar dan zijn toch alle mensen gelovig? Op de
ja, dat weet ik. Maar die zijn niet allemaal behorend tot de gemeente.
Dat hoeft dan toch ook niet meer?
Want?
Dan zijn we toch al...
God is... Dat is één grote kliek.
Ja, ik bedoel, dan is alles weer gelijk.
Nou, niet helemaal. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen allerlei volken. Je hebt gewoon mensen. Alleen, God gebruikt nog steeds de gemeente, want wij zijn het lichaam van Christus, om bij de mensen te wonen. En dat is het unieke. Dus Abraham, Job, alle mensen uit de grote verdrukking, uit het Vrederijk, allemaal die geloofd hebben, die zullen in de gemeente, want zij hebben het leven van Christus. In de gemeente is de woonplaats van God in de geest, dat zal altijd zo blijven. Want hij zegt, de Heer Jezus, de geest zal nooit meer bij je weggaan in eeuwigheid. Maar de mensen Abraham, Job, Adam en de mensen van de grote verdrukking hebben de Heilige Geest niet inwonend. God woont niet in hen, zoals nu in de gemeente.
Of niet straks in duizend jaar rijk.
Nee. Alleen in de gemeente.
Dus dan zou David gewoon rondlopen en dat
yes.
zien.
Ja.
Dus geen onderdeel van de gemeente.
Klopt.
Maar je hebt het niet over de nu ongelovigen die naar de hel gaan. Dat is niet degene die daar met ons mee gaat.
Nee. Maar je ziet ook in het Nieuwe Jeruzalem, of het Hemelse Jeruzalem, dat de gelovigen zullen ingaan en uitgaan. In dat Nieuwe Jeruzalem. Wat is dat Nieuwe Jeruzalem? Of het Hemelse Jeruzalem? Dat zijn de gelovigen. Maar er zal niets onrein zal er binnen gaan. Want er zijn ook onreinen op aarde dan. Dus
je moet het zo. Zijn er ook onreinen op aarde?
In het duizendjarig rijk,
ja.
Je moet het eigenlijk zo zien, dat toen de Heer Jezus na zijn opstanding bij de Emmausgangers was, dat hij iets vertelde van de genade. En hij toonde hen in het breken van het brood iets van zichzelf. En hij was daarna zo weg. Dus in zijn nieuwe lichaam heeft hij hen iets gebracht van wie de Vader is. En dat zal bij ons ook zo zijn.
Maar het zal dan niet zo zijn op de nieuwe aarde dat alle mensen dat hebben. Alleen maar het lichaam van Christus.
Yes, klopt. Ja. Bijzonder, hè?
Waar heb je dat wel gevonden? Want ik lees dat niet.
Nou, dat ga ik nou niet allemaal uit deze. Ik heb, staat die op de site die we preken over dat je helemaal Jeruzalem?
Ja, volgens mij wel.
Ja? Ja. Kun je het luisteren.
Romeinen, op bewaring 20
gaat ja. het ook nog. 21. Ja. Dus alle mensen die geloven zullen een hemelse ja, heerlijkheid beleven in het duizendjarig rijk en zullen in het eeuwigheid ook iets van de hemel proeven. Maar alleen de gemeente heeft de heerlijkheid van het feit dat God woont in hen. De gemeente is de woonplaats van God in de geest. En dat is iets, omdat Christus nu verworpen is en de wereld mag hem niet, moet hem niet. Degene die zijn kant kiezen en voor hem lijden en met hem lijden, zullen dan straks met hem verheerlijkt worden. En dat zal iets zijn, want de geest woont in de gemeente, dat uniek is voor deze tijd. En als de geest weggenomen wordt, dan wordt de wetteloze openbaar. Hè? Want hij die weggenomen wordt, 2 Thessalonicenzen 2, die zal dan... want de wetteloze wordt nu tegengehouden door de Heilige Geest. Ja, door ons.
En daar zijn ook mensen die niet geloven, maar die moeten geloven.
Ja, klopt. Het is allemaal regeren. Ja. Christus zal regeren met een ijzeren knots. Ja. Vergis je niet.
Oh.
Dat is niet zomaar eventjes allemaal pais en vrede en halleluja. En, nee.
Ik vond het best heftig. Ik las dat laatst nog. Dat mensen die openlijk zonde doen, gewoon te dood worden.
Ja. Jesaja 65. Iedereen die in het vrederijk onder de regering van Christus in opstand komt, die zal ogenblikkelijk door het oordeel geveld worden. Dat is zijn regering. Yes, dus geen gevangenissen daar in het vrederijk. Nee. Nou, laten we heel even pauzeren en dan gaan we daarna verder met David.
Ja.
Goed. Nou, we hebben dus nu Paulus' betoog, of tenminste 5 versen over Abraham, omdat de Jood, hij schrijft aan een gemeente in Rome, waarbij de Joden en de heidenen allebei samen in één gemeente toch wel aardig met elkaar een beetje begonnen te twisten. Dat kunnen we dus in hoofdstuk 14 lezen, hè, over dat zwakke en het sterk. Een zwakke die zegt van ja, ik mag dat niet eten, ik mag dat niet eten, die dag mag ik niet, moet ik niet werken enzovoort. En de sterke die vindt dat hij alles mag eten. En dat is duidelijk. Alleen de een ging de ander verwijten en de ander ging de een oordelen of minachten. En dat is niet de bedoeling, want God wil dat zijn gemeente eensgezind is. Dus ik wil niet zeggen dat je in alles hetzelfde hoeft te denken, want als die broeder iets niet denkt te hoeven eten, dan moet je hem daarin vrij laten, want hij doet het voor de Heer, zegt hij. En als een ander alle dagen hetzelfde is, ziet, dan doet hij dat ook voor de Heer. Dus alleen als je samen ruzie gaat maken in een gemeente waarvan Christus, waarvoor Christus zijn bloed gestort heeft, ja, dan krijgt de Satan dus voordeel op de gemeente, omdat het getuigenis van die eenheid niet meer gehandhaafd is. En dat doet Satan dus voortdurend vandaag, door allerlei bijzaakjes, randzaken, tot twistpunten te maken. En nogmaals, de gezonde leer, daar moeten de oudsten voor waken. Maar over hoe jij je geloofsleven inricht, of je nou zwakker of sterk, een zwakker kan ook geestelijk zijn en een sterker kan vleeselijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus een zwakker die kan zeggen, nou, ik vier de Sabbat, tenminste in die tijd een Jood, terwijl dat helemaal niet meer hoeft. Maar hij deed het uit een geestelijk motief. Terwijl een sterker, die kan voor zijn eigen eer gaan zeggen, ja, maar dat doe ik lekker niet. Kijk eens hoe geestelijk ik ben. Dus dan is hij vleeselijk. Helder? En dus zegt Paulus hier tegen de Joden in die gemeente, let goed op dat je uit jezelf geen gerechtigheid bezit. Want ook Abraham had dat niet. En als dus zowel de Jood als die heiden allebei gaan zien in die ene gemeente dat ze op grond van dat ene geloof rechtvaardig staan voor God, dat God geen onderscheid maakt, dan is dat wederom een oorzaak van eensgezindheid. Hoe wordt een gemeente eensgezind? Niet door te roepen van we moeten zus of zo, maar doordat ze gaan zien op het offer van Christus. Dat is weer hetzelfde idee. Want dan ga je de een zien als een broeder en de ander als een zuster die jij bij Christus wil brengen. En dat is het. Ja? Dat is eensgezindheid. Is dat je samen één doel hebt, eenstemmig bent, één en dezelfde liefde hebt. Dat is namelijk de gemeenschap van zijn zoon. Mm-hmm. En nogmaals, oudsten moeten de leer bewaken. Als er iemand zegt, luister eens, we moeten de Sabbat houden als gemeente. Ja, dan moeten de oudsten zeggen stop. Dat strookt niet met de gezonde leer. Maar als één persoon in die gemeente zegt, ik hou het thuis wel. Prima als je dat wilt. Dat is niet de vrijheid, maar oké. En de Jood was toch nog wel redelijk gebonden aan dat judaïstische van de begintijd. Hè? Ja. Nou, dan gaat hij nu over David spreken, in vers 6. Want er waren twee helden voor de Joden. Dat was Abraham en David. Dat waren hun twee grote voorbeelden. Maar Paulus zegt, Abraham is gerechtvaardigd niet op grond van werken, maar op grond van geloof. En ook David, want vers 6 zegt, zoals ook David de mens gelukkig noemt, wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. En dan citeert hij in vers 7, dus Psalm 32. En daarvan luiden de eerste twee versen. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, voor wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Die mens is zalig of gelukkig of gezegend. Die weet dat zijn zonde in dit geval nog bedekt en kafar zijn. Niet op grond van werk en uit genade. Nou, David had gezondigd met Batseba. Hij had gelogen, had een moord laten plegen, had overspel gepleegd. En hij vond in zijn God een God die vergaf. Dat betekent niet dat hij daar geen verdriet over had. Dat betekent ook niet dat er geen gevolgen waren voor zijn verdere leven, want God nam 4 van zijn zonen. De regering van God is wat anders dan de genade van God. De regering van God betekent als wij zondigen, dan zijn daar gevolgen in ons leven van te zien. Als we bijvoorbeeld, noem maar wat, overspel plegen of we gaan met iemand naar bed terwijl we niet getrouwd zijn en die raakt zwanger en weet ik van. Maar dan krijgen we allemaal gevolgen. Dat is de regering van God. Maar jouw verhouding tot God als een heilige rechter, dat is een heel ander verhaal. En David wist dat die God hem dat wat hij gedaan had niet toerekende. En hij was daarin gelukkig. Hoewel hij verdrietig was. Zoals Paulus, ik heb de gemeente buitenmate of bovenmate vervolgd. Dat was voor hem ook een verdriet. Maar hij wist dat hij in Christus rechtvaardig was daarvan. Snap je het verschil? Dus.
Maar David zegt hier ook wel dat hij zijn zonde zal beleiden.
Wat zeg je?
David zegt hier ook wel.
Ja.
Dat hij in vers 5. Ja, dat hij zijn zonde en zijn overtredingen zal beleiden.
Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook prima.
Hoe verhoudt zich daar dan met wat je net vertelde? Van, het. Die vrouw die dan van haar schuld zich ja. bewust was en daarin
ja, maar dat, ja,
verdriet had,
klopt.
Zorg had.
Ja, maar er is natuurlijk een groot verschil tussen het feit dat als je een grote zonde begaat, zoals hij een moord, en dat beleid je eenmaal, dat betekent gewoon erkennen dat je schuldig bent. Nou, dat doen we allemaal als we tot bekering komen, erkennen we dat we schuldig zijn. Als wij onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde vergeven, ons te reinigen van alle onrechtigheid. Dat is een principe. Maar zij, een hele lieve meid, die alleen maar de Heer wilde dienen, deed geen grote zonde. Maar ze was alleen teleurgesteld in het feit dat ze maar geestelijk niet dat was wat ze wilde zijn. Dat is een heel ander verhaal. Tuurlijk, als wij zondigen, als wij iets doen wat absoluut niet kan, dan beleiden we dat. Dat is de natuur van God. Maar dat beleiden was in haar geval helemaal niet nodig. Snap je? Zij ging gebukt onder haar eigen onvolmaaktheid.
Ja, heb ik het verkeerd begrepen? Ja. Ik begreep dat het bij ons ook zo moet zijn, zeg maar, omdat wij mogen leven van Gods genade.
Ja.
En dat hij ons aanziet in Christus.
Juist.
Dus als we zondigen kunnen we vrolijk verder gaan. Nee. Ja, hij ziet ons aan. Weet je, ik dacht dat stroomt
nee,
met
nee, dat bedoelde ik helemaal
mijn
niet.
Gevoel, maar dat kan ook nee. van mijn ongeloof zijn.
Ja, nee, dat bedoelde ik niet zo. De nieuwe natuur zal altijd zijn zonde beleiden. Ons dwingen de zonde te beleiden, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat we niet meer natuurlijk zondig niet, maar wij wel. En dus het vlees staat tegenover de geest. We zitten in dat dualisme. Ja. Maar in onze verhouding tot een heilige God mogen we altijd weten dat de wetteloosheden, vers 7, zijn vergeven.
Wij verspelen de genade en niet meer.
Never.
Nee.
Wel de prijs, dat is wat anders. We kunnen wel de prijs missen. De prijs van de hemelse roeping. En dat is dat we in dit leven geestelijke toegroeien naar Christus. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die wel opnieuw geboren zijn, maar die verder niet de prijs najagen. voor zichzelf blijven leven. Het zijn wel behouden, maar als er voor jullie heen. Weet je wel? Dat verhaal.
De prijs is toch ook de beloning die een Tweede Rijk krijgt, de mate van verantwoordelijkheid.
Yes, de prijs is de beloning, de kroon van de gerechtigheid. Het zijn als Christus, het zijn met Christus, dat is allemaal de beloning. En Paulus was niet alleen iemand die gerechtvaardigd was in Romeinen 3, maar in Filippenzen 3 zegt, ik jaag naar het ene doel. Dat ik in hem bevonden word. Een gerechtigheid te bezitten, niet uit de wet, maar die uit God is. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is iemand die, doordat hij de genade in Christus gezien heeft, niets liever wil dan hem te kennen. En hem te volgen en te dienen. Dat is dat jagen, snap je? En die prijs kunnen wij missen door verkeerde leer. Door wijsbegeerte, door wetticisme. Pas op dat niemand u tot prooi maakt door de wijsbegeerte.
Kan je dan zeggen dat de genade de motor is?
Ja, goed zo.
Ja.
Is de motor.
De elektrische motor.
Wat anders.
Nee, maar het is zo belangrijk dat wij vandaag en jullie in jullie eigen gemeente, jullie eigen kring, jullie vrienden, jullie broeders en zusters, dat je dat gaat benadrukken. Dat de genade van God moet centraal blijven in de dienst en in de prediking. En dat is wat Paulus noemt de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat verkondigde hij. Hij verkondigde niet een soort stelsel van regels en verplichtingen, maar de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is de enige bron van genezing van onze zielen en van onze teleurstelling, van ons verleden. Alles wordt geheeld in die motor van de genade. Het is ook een zalfolie.
Ja.
Zeker voor mensen die verdriet hebben of mentaal moeilijk zijn. Die kunnen... Dat wil niet zeggen dat je nooit depressief bent hoor, want dat gebeurt zeker af en toe bij sommige mensen. Maar het wil zeggen dat Christus, zoals Psalm 85 zegt, ervoor zorgt dat je voortgaat van kracht tot kracht. Weet je wel? Hij laat je er niet vallen. Oké. Helder? Vers 7. Dat is dus het citaat van Paulus, zoals hij dat... Ik heb het daarboven geciteerd, maar hier gaat Paulus het zelf vanuit de Griekse... vanuit het Oude Testament citeren. Gelukkig zij van wie de wetteloosheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Ja? Vergeving gaat verder dan vrijspraak, want vergeving spreekt van het hart van de rechter. Je kunt een rechter hebben die zegt, nou, de eis is 200.000 euro. Iemand anders zegt, ik ben onschuldig, maar ik betaal 200.000 euro. Oh, dan kan die rechter... met een hamerklap zeggen, vrijgesproken op grond van de ander. Maar dat wil nog niet zeggen dat die rechter enig gevoel of emotie bij die persoon heeft. 0,0. Maar bij God is het anders. Want God heeft vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. En misschien kun je het even opzoeken uit Efeze 2. Efeze 2. Vers 4. En dat is voor mij zo'n prachtige bemoediging. Het is niet een rechter die daar, zoals in vele kerken, Christus sprong in de bres tussen ons. En, want God was onze vijand en weet ik van allemaal. Nee, er staat in Efeze 2 vers 4. Maar God die rijk is aan barmhartigheid. Betekent meeleven, invoelen. Heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad. Toen wij ook wij, zegt Paulus als Joden, hè, ook wij dood waren in overtreding. Dus hij heeft ons levend gemaakt. Dus die liefde van God is gebaseerd op zijn eigen wezen. Niet op grond van onze goedheid, want we waren nog zondaar, we waren nog goddeloos, we waren nog in de dood, zegt hier Efeze 2. En toen gaat hij ons lief. Hoe kan dat nou? Dat komt omdat hij zelf liefde is. God is liefde. En dat geeft een geweldige troost. Als wij het verkeerde evangelie geloven, dat wij uniek zijn en geweldig zijn, en dat God ons daarom lief heeft, dan komen we niet verder. Maar als we geloven dat hij ons lief heeft, terwijl wij goddeloos waren, omdat hij zelf liefde is, kijk dan, groei je op in de kennis van God. Kolossenzen 1 vers 10. terwijl u opgroeit in de kennis van God. En daarom is Efeze 2 vers 4 voor mij persoonlijk een geweldige tekst. En hij heeft het ook over de rijkdom van zijn genade enzovoort. Dus ja, God heeft dit allemaal gedaan omdat hij liefde is. Hij is heilig, dus de zonde moest geoordeeld worden, maar hij is ook liefde. En hij zegt, ik wil dat alle mensen behouden worden. Ik wil dat niemand verloren gaat. En het oordeel is zelfs zijn vreemde werk, staat er in Jesaja, als ik het goed heb, 28. Het is iets wat hem vreemd is, het oordeel. Want hij wil dat niet. Maar hij moet. Hij is heilig. Ik krijg het even menselijk. God is liefde. En God heeft vanwege zijn grote mensliefde. Nou, nog één tekst erbij. Titus 3. Titus. Ik heb daar ook nog een verklaring over Titus. Ergens in hetzelfde boek als Tibbe, jij ook aan jou gegeven.
2 Timotheus.
2 Timotheus, nee, voor mij was het gelaten. Maar ik weet niet meer. 2 Timotheus kan open. Yes. Titus 3, daar staat. Even kijken, of was het 2? Even goed kijken wat het staat. Grote mensenliefde. Vers 4. Maar. Nou, laat ik eerst vers 3 beginnen. Ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, vervoerlijk en elkaar hatend. Nou, is dat een mens waarvan je zegt, nou, daar zit heel veel grond in om daarvan te houden? Nee. Maar, vers 4, toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze heiland, verschenen is, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken, in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Zie je dat? De wassing van de wedergeboorte. En trouwens, deze mag je nog even gratis meenemen. De vernieuwing van de Heilige Geest die hij rijkelijk over ons heeft. Rijkelijk. Verleden tijd over ons heeft uitgestort. Ja, maar wij willen graag meer van de Geest. Nee, je hebt al meer van de Geest. Alles al.
Ja, maar de uitgegaan gestaan
was. Hetzelfde. God heeft alles gegeven, echt. En dat is het geheim van het christendom. Geloof in het feit dat alles is volbracht. Daarom heeft God ook de rijkdom van zijn geest gegeven. Want was het offer van Christus nou volmaakt of niet? Ja, dus waarom zou je dan nog moeten zeggen, ik ga iemand dood, maar dan ga ik gelijk bidden dat die vervuld mag worden met de Heilige Geest. Nee. Dat wees vervuld met de Heilige Geest. Hoe dan? Door geloof. In het volbrachte werk. Maar hij heeft het rijkelijk over ons uitgestort. Maar dat we het niet ervaren is natuurlijk een ander verhaal. Dat ligt aan ons, niet aan hem. Ja. Dan kun je allerlei regels gaan opstellen hoe we dan meer van de geest krijgen. Maar het enige is dat we geloven in het volbrachte werk. Dat is echt het enige.
Maar de mate van vervuldheid heb je toch wel degelijk invloed op.
Ja, door geloof. Want hoe meer je ziet van Christus, hoe meer je je zonde weg doet. Ja. En dus hoe meer je Gods geest je kan vervullen. En daarom is geloof de sleutel tot alles. Niet alleen hier tot de rechtvaardiging, maar ook in Filippenzen 3 tot dat jagen, weet je wel. Want hij zegt, ik ben door Christus gegrepen. Hij had iets van hem gezien. En het is ook de sleutel tot gemeente zijn. Dat kun je weer in Filippenzen lezen.
Ja? Het woordje uitgestort vind ik wel het mooiste woord eigenlijk.
Ja. Ja. Klopt.
Ja. Vers 8. Het gaat iets van kracht.
Ja, God waardeerde dat offer van Christus zo enorm. Ja. Het heeft zijn hart zo volkomen bevredigd dat elke gelovige ontvangt op grond van dat offer alles. Ja. Maar zodra je jezelf verplichting gaat opleggen om die zegen te pakken, ja, dan raak je in een veroordeling van de dood, een bediening van veroordeling, een bediening van teleurstelling. Want je kunt dat niet. Jij kunt niet doen wat Christus gedaan heeft. Ja? Vers 8. Gelukkig de man, dat geldt ook voor de vrouw hoor.
Hé. Hey.
Hoe vind je dat?
Staat er niet.
Staat er niet, nee. Ik durf toch te zeggen dat het voor de vrouw ook geldt. Sterker nog, ik ben daar met Johannes evangelie bezig. Maar de vrouwen in dat evangelie, die staan dichter bij de Heer dan de mannen. Met de uitvoering van Johannes. Maar de vrouwen zijn daar, Maria van Bethanië, Maria van Magdala, al die vrouwen. Zij zijn degene die het hart van de Heer het best begrijpen.
Ja, Martha niet toch, die was een beetje druk, toch?
Martha, niet in Johannes' evangelie. Dat is in Lucas, maar in Johannes. Johannes zat alleen maar en zij diende. Dat was van haar natuur. Ze was iemand die actief was.
In Lucas was dat een andere Martha.
Oh, dat zou kunnen.
Hetzelfde Martha, maar dat was een andere boodschap. Maar je ziet er wel in Johannes 11 dat Martha minder zicht heeft op wat hij gaat doen. Want Maria wist al dat hij haar broer ging opwekken uit de doden. Maar dat wist zij nog niet. Dus daarom zegt hij ook tegen haar, ik ben de opstanding in het leven. En zo geloof je dat. Tegen Maria zegt hij dat helemaal niet. Want die wist het al lang, die had al heel lang aan zijn voeten gezeten. Ja? Gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent. 6 vers 8 is dat. Dus eerst vergeven, dan bedekken, dan niet toerekenen. Als we straks bij de Heer komen, dan zullen we zien dat alles wat ons aankleeft op Golgotha is geoordeeld. En het wordt ons nooit meer toegerekend. Diepte van de zee, zegt de psalm nog wel. 103? Ik weet het niet.
Van de zee, ik had het
ook niet gaan staan. Zou ook niet gaan kunnen zijn. Even. Ik ben er even niet heel sterk in. Nou, dan komen er nog 3 versen. Nee, nog 4. Vers 9. Geldt dit nu de besnedene of ook de onbesneden? Dit geluk. Dus met andere woorden, wie vergeeft God? Moet die persoon eerst besneden zijn? Geldt die zegen alleen voor de mensen die tot het Joodse volk behoren? Of geldt dat ook voor mensen die niet tot het Joodse volk behoren? En dan zegt hij, wij zeggen immers, aan Abraham is het geloof tot gerechtigheid gerekend. Abraham, toen hij gerechtvaardigd werd, was nog niet
besneden.
Hij was nog niet eens een Jood, want besnijden is, toen ontstond pas een beetje dat verbond met Abraham en zijn nageslacht. Zou kunnen zeggen, hij was een heiden. Hij werd gerechtvaardigd. Jullie vader in het geloof werd gerechtvaardigd toen hij onbesneden was. Vers 10. Hoe werd het hem dan toegerekend? Toen hij besneden was of onbesneden? Hoe wordt een gelovige gerechtvaardigd? Toen hij gedoopt was of toen hij niet gedoopt was? Waarom zegt de Heer Jezus dan, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden?
Met je
ding
op aarde.
Ja, Martin.
Ja.
Jij bent,
het heeft te maken met je plaats van hier op aarde.
Ja.
Maar je laat je behouden worden uit het verkeerde geslacht. Dus.
Ja.
Maar waarom werd Abraham dan besneden?
Komt zo.
Ik snap van wat jij zegt.
Ja, het verkeerde geslacht, waar dat was simpel. Natuurlijk was het Joodse volk.
Ja.
En die hielden zich aan de wet. Hè?
En hadden de zoon gekruisigd.
En hadden de zoon gekruisigd. En ze moesten dus door de doop moesten ze behouden worden. Maar hij heeft dat verkeerde geslacht.
Ja.
Ja, dus.
Behouden betekent dus niet altijd voor eeuwig gered.
Nee.
Want wie niet gelooft zal veroordeeld worden, staat erachter. Nee. Dus veroordeling heeft alleen met geloof te maken. Maar de doop is een behoudenis op aarde vanuit een onder het oordeel zijnde wereld. Zoals Israël onder het oordeel lag vanwege een kruising van de Messias. En die 3000 op de Pinksterdag werden daar uit behouden door de doop. Ze zonderden zich af, en dat is ook het teken van de besnijdenis, een afzondering van de volken. Dit is mijn volk. Ja? Zo is de doop een behoudenis vanuit je vorige leven. Hier op aarde. Je stapt uit het gebied van het oordeel. En dat ik heb al heel vaak gezegd, net als met een huwelijk. Zodra je die trouwding omdoet, sta je vanaf dat moment, als je door het dorp, stad of waar dan ook loopt, zit je niet meer op het gebied van de singles. Daar ben je niet meer.
Maar welke doop heb je nou? De geestelijke doop?
Nee,
of de
waterdoop. Geestelijk haal er even niet bij, hoor. Helemaal ingewikkeld.
En we nou belangrijk wel dat het net alleen voor de Joden geldt. Als jij het zo zegt.
Nee.
Want ik heb er allemaal onderpand. En dat is nou eigenlijk de geest. Als dat het symbool moet zijn.
Ja, maar dat is heel iets anders. Het onderpand van de geest, dat is een verzegeling met de geest, dat geldt voor Gods ogen. God heeft al zijn kinderen verzegeld met de Heilige Geest. Het zegel, die zijn van mij. Maar de doop is jouw getuigenis naar de wereld toe, dat jij uit het oordeel stapt. Jij stapt uit het gebied waar het oordeel op rust. Je hebt zelf ontdekt dat Christus voor jouw zonde gestorven is. En zoals ik door mijn trouwing en mijn huwelijk ben uitgestapt uit het gebied van de niet getrouwde, Zo stap je als gedoopte uit het gebied van de veroordeling.
Door de dood.
Ja.
Als je nou als kind gedoopt bent en niet...
Dan niet.
Dus dan betekent die kinderdoop is niks.
Inderdaad, op dat gebied niet. Nee, want daar staat wie gelooft en zich laat dopen. Dat is een actieve handeling. En een baby laat zich niet dopen, maar je wordt gedoopt. Ja. Trouwens niet eens gedoopt, maar besprenkeld.
Ja.
Doop brengt je dus niet in de hemel. Zie vers 10. Brengt je niet in de gunst bij God.
Het is een proclamatie naar de hemel.
Maar het is een afzondering op aarde tot discipelschap.
Ja.
De navolging op aarde van een verworpen meester. Dat is de doop. En dat betekent dat je tot zijn dood gedoopt wordt. Je laat zien dat je dus het oordeel verdiend had. Je stapt in het graf, maar je gaat er ook weer uit. En je zegt van nu wandel ik in een nieuwe leven. En mensen die tot bekering kwamen in de Bijbel, lieten zich gelijk dopen. Want ze wisten dat symbool sterker dan wij nu. Ik treed uit het oude en ik ga in tot het nieuwe. Op aarde, hè? Dat is behoudenis. In Marcus 16. Behoudenis. Behoudenis is niet altijd eeuwig leven, maar dat is gewoon behouden uit het verkeerde geslacht. Wat moeten wij doen, mannen en broeders? Bekeert u en laat u behouden uit het verkeerde geslacht door u te laten dopen. Snap je? Beetje?
Beetje, ja.
Ja.
Maakt alle volken tot mijn discipelen door hen te dopen. Dus hoe word je een discipel? Twee, er zijn twee discipelschapskenmerken. Je laat je dopen en je volgt zijn onderwijs. Door hen te dopen en hen te leren al wat ik hen geboden heb. U geboden. Dat zijn de twee. De sleutels van het Koninkrijk van de Hemelen, die Jan Petrus gegeven, weet je nog? Ik geef je de sleutels van het Koninkrijk van de Hemelen, dat zijn de doop en het onderwijs.
Maar stel je bent niet volwassen gedoopt.
Niet.
Nee, niet. Maar...
Dan ben je heerlijk gerechtvaardigd voor Gods oog door het geloof. Ga door.
Ja. Nee, want ik moet aan iemand denken die echt heel vol is van de Heer.
Ja.
En die niet gedoopt is als volwassene, maar ja.
Als babytje.
Ja.
Is niet de christelijke waterdoop.
Nee, absoluut niet.
Maar hij is gezegend met alle geestelijke zegeningen. Hij is alleen niet officieel een discipel op aarde. Hij heeft zich niet volgens de waterdoop afgescheiden van de rest. Maar dat is maar een aardsdingetje. Dus?
Maar doet dat ook wat in je geestelijk leven als je als volwassene laat dopen?
Nee. Mijn inziens niet.
Mijn inziens wel.
Ah. Wat zegt de schrift? Laten we het daarop houden.
Je staat uit de wereld. Maar ik denk ook wel dat het in de geestelijke wereld
is. Satan vindt het niet leuk. Nee.
Want die wil het niet.
Nee, dat is duidelijk. Maar het voegt niks toe in je geestelijk leven dat dat jouw vraag was.
Ja, dat mijn vraag was, verandert het iets in je geestelijke
leven? Nee, dat
is iets mystieks of zo.
Nee. Ik dacht toen ik gedoopt werd, nu ben ik geestelijk helemaal klaar voor. Nou, echt niet.
Geestelijke krachten.
Droevig. Het was een nederlaag op nederlaag. Dat is ook logisch, want in het begin van je geloofsleven zul je ook eerst moeten erkennen of moeten leren dat er in jou geen goed woont. En dat duurt eventjes voordat je dat doorhebt.
Ja. Maar het kan wel wat voor je gevoel betekenen, toch? Als jij denkt van, ik heb hier goed mee gedaan, kan dat misschien wel een boost voor je geloofsleven zijn. Misschien niet geestelijk, maar...
Ik vind het een beetje gevaarlijk, want
je kunt het weer.
Ja, maar dat kan wel een uitwerking zijn. Dan die jij
heb jij laten dopen, ja toch?
Ja.
Ja.
Maar toch zie je ze wel heel blij dat het water komt.
Ik zie je ook heel veel afvallen. Als we het daarover hebben. Veel mensen die gedoopt zijn, die ik ken, zijn al lang niet meer met de Heer. Er zijn er ook heel veel. Dus de doop op zich zegt niets over het geestelijk leven hoor. We kunnen nog zo blij of geweldig getuigenis geven. Wat wel iets zegt, is de lange termijn.
Ja.
Zoek ze over 10 jaar op 5, lezen ze nog het woord, zijn ze nog bij de Heer, zijn ze nog onder zijn geboden, dat is een belangrijk iets. Maar de doop is een begin, net met een huwelijk, niet alle huwelijken die zijn even succesvol. En ik zeg altijd van ja, de liefde tussen een man en een vrouw is iets onzichtbaars, zoals het geloof een onzichtbaar iets is tussen jou en de Heer, maar de doop, het huwelijk, de trouwing, dat is een zichtbaar iets, waardoor je naar de wereld laat zien, ik hoor bij haar, ze hoort bij mij. Ja. Vanaf nu, als ik ergens kom, hoeft niet een andere vrouw te denken van, hé, leuke vent, dat denkt sowieso al geen enkele vrouw. Weet ik. Maar dat zien ze aan mijn hand dat niet hoeft. Want hij is al op het gebied van de gehuwden. Ja, dat is eigenlijk met doop ook zo. Dat is een discipel, hij laat zich dopen.
Ja.
En er zijn altijd getuigen bij een doop. Dus die kamerling had een heel gezelschap bij zich. Die zagen allemaal, wat doet hij nou? Hij laat zich doop. En vervolgens zijn weg met blijdschap. Zaten.
Maar er was ook eentje in de woestijn die alleen met één iemand was. Met, heet hij ook alweer?
Kamer.
Was dat Kamer?
Ja,
dat
ja,
was
niemand
is
alleen.
Filippus?
Ja. Ja, ja, want ik vond het Ethiopië, want die had een heel
bestekjes. Ja, een bij zich.
Ja, bestekjes.
Ja, heel veel mensen had hij bij zich. Goed. Door, let op. Ik heb Genesis 17 erbij gezet, een stukje onder vers 10. Dus Genesis 15, rechtvaardiging. Abraham ging over van een verloren persoon naar een rechtvaardige. En Genesis 17. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en uw nageslacht, na u al wie mannelijk is, bij u moet besneden worden. Dus door het teken van deze besnijdenis stelde God het volk apart van de overige volk. Maar dat had niets te maken met de grondslag van Genesis 15. Het teken van de besnijdenis is, ik snij iets weg uit dat wat leven geeft in de man. Ja. Daarmee geef ik aan dat een mens uit een mens geen leven kan voortkomen. Dus Israël wist door het teken van de besnijdenis dat ze net als Abraham afhankelijk moesten zijn van God en hem moesten geloven. Maar deze niet. Want ze gebruikten dat teken juist als een reden om zichzelf te verheffen. Ik ben besneden, moet je mee eens kijken. Alhoewel, hoe zagen ze dat van elkaar? In, misschien in het badhuis of zo. Geen idee hoe dat werkt. Want ook met die motjes, was ook beroering dat hij niet besneden was. Dus kennelijk zaten ze met elkaar in, allemaal
in de sauna.
Ja, te kijken van, kan dat nou? Maar hij deed dat omwille van de Joden, hè, Paulus.
Nou ja, als je die toiletgroepjes bekijkt, die waren allemaal zonder slot ertussen.
Ja. Ja, dat is echt zo. Nee, maar het heeft nog veel meer bijzonder. Want de besnijdenis is dus eigenlijk een uiterlijk teken van uit de mens komt niets goeds voort. Hè? Dus je moet leren dat uit de mens komt geen geestelijk leven voort. En punt 2, het was ook hygiënisch. Want de besneden volken, nou ja, je hebt nu meerdere volken die het doen, maar de Joodse mensen hadden er veel minder last van bepaalde geslachtsziektes dan de rest van de wereld. Ja, zeker. En het kindje moest op de 8e dag worden besneden. Dat was ook nog weer een dag dat het het beste was. Abraham, die was wel even de sjaak, want die moest ineens, toen hij 99 was, of weet ik hoe oud, moest hij nog eventjes besneden worden. Dat lijkt me niet echt fijn. En in Jozua 5 lezen we dat het hele volk wat uit de woestijn kwam, dat dus allemaal weer was vernieuwd, want die mensen werden allemaal geboren in de woestijn en die kwamen daar in het beloofde land. Die moesten ook allemaal besneden worden. Dus die waren 3 dagen ziek ervan. Ja.
Maar de 8e dag was dat het dan het meeste pijn
doet. Ja, het meeste bloed ook heeft. Ja.
Het bloed stolt al het best.
Ja.
Precies op de 8e dag. Ja.
Ja.
En zo leren wij ook dat als wij de geestelijke zegeningen van het beloofde land willen genieten, dat we dus Gilgal, het mes in onze eigen optie, onze eigen bronnen. Geestelijk leven betekent afzien van je eigen bronnen. Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u
niets doen.
Niets doen. De besnijdenis dus. Het is niet, en Paulus, dat vind ik zo mooi ook weer van Newell. Paulus draait de Joodse roem om. Het is niet de heiden die tot een Joodse besnijdenis moet komen om behouden te worden, maar de Jood moet tot het heidense geloof van Abraham komen om behouden te worden. Nou, zal ik het nog eens zeggen? Dat is ingewikkeld, hè?
Ja,
dus niet de heiden moet tot de Joodse besnijdenis komen, Galatenbrief, hè? Maar de Jood moet tot het heidense geloof, want Abraham was nog geen Jood, toen hij geloofde, komen om behouden te worden. En als u het van de besnijdenis verwacht, bent u los van Christus en van de genade vervallen. Als wij de wet gaan invoeren in de kerk, dan zijn wij van de genade vervallen en los van Christus. Niet voor de eeuwigheid, maar wel voor onze ervaring. We zullen geen zicht hebben op hem. Ik wil het nog even voorlezen uit Galaten.
Toch wordt de wet voorgelezen in sommige
kerken. Wat zeg je? Soms?
De wet wordt.
Ja, helaas wel, ja. Is niet, ja, niet de bedoeling, eigenlijk.
Ik denk dat mensen doen. Dat weet de mensen onder de doen. Heel erg verschrikkelijk.
Even kijken.
Galaten.
Ik zit even te zoeken waar het is. Galaten 5.
Voor je deze is.
Ja, ik weet waar hij vergelaten is, maar... Vers 3. Vers 2. Daar staat, Galaten 5 vers 2. Zie ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u niets zal baten. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te houden. U bent van elke zegen in Christus beroofd. U die door de wet gerechtvaardigd geworden. U bent van de genade vervallen. Mooi, hè?
En waarom besnijdt hij dan
Timotheus?
Timotheus.
Om niet omdat Timotheus in de gunst bij God wilde komen, maar omwille van de Joden. Dat was meer wezenlistig als de slangen. Weet je wat Jezus zegt. Dus in de dienst van Timotheus was het beter dat hij besneden was, zodat de Joden hem accepteerden. Maar het was niet, Paulus deed dat niet omdat hij Timotheus bij de Heer in een gunstig daglicht wilde stellen, denk ik. Maar de wet had zo'n aantrekkingskracht dat zelfs Paulus in handelingen aan het einde nog soms verleid wordt om tot bepaalde gebruiken te gaan doen die eigenlijk niet nodig zijn. Dat is een ander verhaal. En dan even naar het succes van Galaten. Dan even kijken in vers... Vers 12. Allen die zich naar het vlees mooi willen voordoen, dat is eigenlijk wat je met de wet doet, hè. Bijvoorbeeld, gij zult niet liegen, gij zult de Sabbat houden. Nou, dan zeggen mensen, ik heb de zondag is dan ineens de Sabbat geworden, maar goed. Ik heb de hele dag niet gefietst, ik ben de hele dag binnen geweest, ik heb niet gewerkt. Die zich naar het vlees mooi willen voordoen, dat heb ik toch maar even gedaan. Toch? Ik heb niet gelogen. Nou, en voor als getuigenis, gaat goed. En die dwingen u zich te laten besnijden, alleen om niet vervolgd te worden om het kruis van Christus. Ja, en dan zegt hij, vers 15, want nog besnijdenis is iets, nog onbesneden zijn, maar een nieuwe schepping. En nou komt het, vers 16, allen die naar deze regel zullen wandelen, dus de regel van de nieuwe schepping, vrede, en barmhartigheid zij over hen. En over het Israël van God. Dus.
Dit vond Paulus wel heel erg belangrijk. Want hij zegt. Let op, dit schrijf door mijn eigen handschrift. Een hele grote letter.
Ja, klopt. Ja. Hij was ook een beetje bijziend, geloof ik.
Ja, hij vond het ook belangrijk. Dat ik even goed gelezen.
Ja, omdat. Niets gaat zo in tegen de heerlijkheid van God als de wet. Mm. Het onderhouden van de wet is. Ik zou bijna oneerbiedig willen zeggen, een klap in het gezicht van de genade van God. Je gaat de mens weer omhoog zetten. Je gaat weer, de oude mens ga je weer proberen te vereren. Doordat hij allemaal dingen gaat doen. Paulus was daar in de Galatenbrief furieus over echt. Je kunt beter in de Korinthebrief te maken met een gemeente die door allerlei onkunde en allerlei zonden toelaat. Wat ook niet goed is hoor. Maar... dan dat je in een gemeente komt waar ze de wet als een norm stellen. Want dat is gewoon... je bent van elke zegen in Christus beroofd. Ja. De mensen proeven niets meer van de Heer Jezus. Het is allemaal maar naar zichzelf staren en dood ongelukkig zijn.
Dus het brengt de dood.
Hè?
Het brengt de dood.
Terwijl ze wel oprecht God zoeken vaak. Of wel graag het goed willen doen. Dat is het punt.
Maar ja, Jezus die zegt zelf dat het... niet bij de rekening wordt gesteld van wat er voor hem.
Nee, klopt. Geen jota of titel zal van de wet vervallen. Dat betekent enerzijds de eisen van God blijven altijd bestaan.
Ja.
Hij zal nooit zeggen, nou, voor mij kan het wel wat minder, want dat zijn zijn eisen. En de tweede zegt hij van, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. En dat betekent niet in die zin dat wij onder de wet zijn, maar dat hij de vervulling is van alles wat God eist. Hij is de vervulling. Hij is de vervulling van de tabernakel, van Abraham, van Aaron, van iedereen die in het Oude Testament ook maar iets voorstelt. Is hij volmaakte voorbeeld.
Het is en, ook dat als de Heer de wet zou afschaffen, dat die wet ook niet meer geldig is voor degenen die niet geloven.
Ja, klopt. En de eisen blijven nog staan. Want heb God lief boven alles enzovoort. Dat haalt Paulus zelfs in Romeinen 13 nog aan. Dus dat blijft gewoon overeind. Alleen de weg waar naartoe deze eisen worden volbracht is vanuit de geest. En niet meer vanuit de wet zelf. Vanuit het volbrengen van de wet. Laat ik het zo zien. Ja, want als je kijkt naar Romeinen 8 vers 4. dan zegt hij in vers 4 dat de zonde in het vlees veroordeeld is, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons. Zie je dat? Dus de eis van de wet blijft gewoon staan. God verlangt nog steeds dezelfde dingen, want hij is een...
Maar de wet is geen doel meer op zich.
Nee, de wet is ook geen middel om de wet te houden. Het is de geest. Het leven van Christus, de Heilige Geest in ons, die vervult de wet. Die zorgt ervoor dat wij die dingen gaan doen die de wet vraagt. Dat doen wij niet door de wet te houden, maar onze aandacht op Christus te richten. De Heer Jezus, een levende relatie met de Vader en met de Zoon. En al onze aandacht en energie te stoppen in Hemzelf. Als we dat als gemeente zouden doen, samenkomen rondom Christus, Bijbelstudies over Christus, de gemeenschap van Christus, de gebeden tot Christus, dan zegent God zo'n gemeente op een ongelooflijke wijze. Want hij eert zijn Zoon. En hij wil niet dat de mens eer krijgt. En als de wet ingevoerd wordt, krijgt de mens eer. En God geeft zijn eer aan geen ander. Zeker niet aan de mens. Ja? Nou, dan zijn we er bijna vanavond. Vers 11. Hij ontving het teken van de besnijdenis als zegel van de gerechtigheid van het geloof. Dat hij had in de onbesneden staat. Dat is duidelijk, hè? Opdat hij vader zou zijn van allen die in onbesneden staat geloven. Opdat ook hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. Dus Abraham is een vader van alle mensen die geen Jood zijn, maar toch geloven. Ja? Het evangelie zegt niet, wees eerst een goed mens en geloof dan, maar zegt geloof als een goddeloze. Dat heb ik al eerder gezegd.
Maar in het wat die doel met avondmaal, hè?
Yes.
We zeggen al, het geeft ons iets anders, geeft ons...
Geen rechtvaardig plaats voor
God. Ja, maar jij zegt altijd wel van, als dat jou was, zou je elke week wel avondmaal.
Jazeker.
Maar dan begrijp ik dat wel niet.
Nou, omdat dit gaat over hoe een mens in de gunst komt bij een heilig God. Als hij 1000 keer avondmaal viert, verandert er niets aan. Ook niet als hij 20 keer gedoopt wordt. Dat verandert er niets. Alleen door het geloven en het volbrachte werk word je van een zondaar een rechtvaardiger. Maar als je eenmaal rechtvaardig bent en je wilt in dat geloof groeien, dan zegt de schrift, punt 1, laat je dopen natuurlijk. En punt 2, zorg dat je als je samenkomt hem gedenkt. En aangezien wij als mensen vrij snel afgeleid zijn door tradities en allerlei andere zaken, heeft hij die simpele dingen wijn en brood gegeven. Zodat wij wel verplicht zijn aan hem te denken.
Je doet het tot zijn gedachtenis, tot getuigenis van wat hij
heeft. Ja.
Dat is het sterkste, het
visuele. Juist. Dat klopt. En als er geen avondmaal is, dan zie ik keer op keer dat samenkomst toch snel verworden tot u bent de schepper en u heeft ons geschapen en dank u wel enzovoort. Maar dat is allemaal waar natuurlijk, prima. Maar het is niet de eredienst en de aanbidding van Johannes 4. Want dat is, vader, we zijn zo dankbaar voor uw Zoon. We willen hem gedenken, want het moet om hem gaan. Dat is avondmaal.
De focus op Christus.
Ja. Yes. En de simpelste gelovige ziet in die tekenen het lichaam en het bloed. Dan hoef je helemaal niet veel bijbelkennis te hebben. Maar je weet gewoon, dit heeft hij van mij gedaan. Dit is waarom ik hier ben. Ik ben hier niet gekomen om geestelijk gesterkt te worden. Of om een mooi lied te zingen. Of wat dan. Ik ben hier gekomen voor hem. Dat is samenkomen. Yes? Als we dat nou eens allemaal zouden pakken, dan zou er een opwekking zijn in Nederland. Als mensen dat zouden gaan doen.
Voorspelt de Bijbel niet.
Nou, misschien wel plaatselijk.
Ja, dat zou kunnen.
Het voorspel is een beetje tikje.
Het algehele getuigenis van Gods volk zal inderdaad van kwaad tot erger voortgaan. 2 Timotheus, maar
globaal gezien.
Je hebt ook Philadelphia. Openbaring 3, hè? Dat zijn de mensen die hebben broederliefde, echte liefde. Ze hebben de naam van de Heer Jezus niet verloochend, ze hebben zijn woord bewaard en ze verwachten hem. En dat zijn de 4 kenmerken. En ze hebben kleine kracht. Dus het stelt niet veel voor. In de ogen van de wereld dan. Nee. Nou, dan sluiten we met vers 12 af, mensen. Dus hij is een vader van de onbesnedenen. Dus dat zijn wij. En hij is ook een vader van de besnedenen. En dan komt het niet alleen voor hen die besneden zijn, maar ook voor hen die wandelen in de voetstappen van het geloof van onze vader, Abraham. Die hij in zijn onbesneden staat had. Hij wil eigenlijk dit zeggen. Abraham is een vader van de heidenen die geloven, maar hij is juist ook van die Jood een vader die en besneden is, maar ook in hetzelfde geloof wandelt. En dat is een echte Jood. Een echte Jood is iemand die besneden is, maar die vooral gelooft met zijn hart in het woord van God betreffende de Heer Jezus. Een echte christen is iemand die misschien gedoopt is of klein gedoopt, maakt allemaal niet uit, maar die gelooft in het woord van het kruis. Dat is een christen. En niet iemand die lid is van een kerk en weet ik wat allemaal taken doet en geweldig bijbelkennis heeft, maar niet het offer van Christus heeft aangenomen. Dat is geen christen. Yes? Dan sluiten we deze avond af.